Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. 81, 12. U zal worden voorgelezen Psalm 25. Ik herhaal Psalm 25. En na de schriftlezing wordt u gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32. Dus artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijne naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, o Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzien mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzien mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Lezen wij nu de Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 32, van de orde en de discipline of tucht der kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat de regeerders der kerk onder zich zeker ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen, en door deze de gewetens te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den woorde Gods, met hetgeen daar aanhangt.
Gemeente, wij gaan lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misharen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller geloven, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadig dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk, dus dat is oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, dus die leer van de doopformulier, dus de hiervoor genoemde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Brand? Moeder Brand. Vader Mulder. Moeder Mulder. Vader De Vree. Moeder De Vree. Vader Wiegman. Moeder Wiegman. Ouders, het is voor u en ook voor de gemeente elke keer weer een heel belangrijk moment dat de doop mag worden bediend. Wij komen zondag samen om te luisteren naar Gods woord. En in de tweede plaats heeft het God behaagd om naast dat woord ook sacramenten te geven. We noemen het sacrament daarom ook wel een genademiddel. En het sacrament, dat is een zichtbaar evangelie. Dat sacrament, dat wil ons als ware iets laten zien. En wat wil dat sacrament, wat wil het nou dat beetje water ons laten zien? Wat wil God u, de gemeente, kinderen, jongeren, ouderen, nou in de doop laten zien? Wat laat God ons horen in de Bijbel? Wet en evangelie, zonde en genade. Maar wat laat God nou zien in de doop? Nou, in de eerste plaats wordt bij de doop water gebruikt. En water, dat gebruiken wij ook in het gewone leven om ons schoon te maken, te wassen. En kennelijk wil God ons in de eerste plaats door middel van de doop laten zien dat wij bevuilde en zondige mensen zijn. En dat doet God dan door middel van een heel eenvoudig teken. Dus wij zijn, zoals we geboren zijn, ouders, zondige, bevuilde mensen. Ouders, dat moet u ook aan uw kindje vertellen. Op heel eenvoudige en op heel duidelijke manier. Daar bent u uit kracht van uw doopbelofte toe geroepen. Dat het een gedoopt kindje is en dat de doop betekent dat wij reiniging, wassing nodig hebben. Dat is één. Dat geldt voor ons allemaal. Gedoopt, wij moeten gereinigd worden. De tweede plaats, dat water, dat is het middel om iets schoon te maken. En zo heeft God nou ook een middel om zondaren te reinigen. Kijk, dat water, dat was natuurlijk de zonde niet af. Maar heeft God wel een middel, ook een zichtbaar middel, ingesteld waardoor zonden worden afgewassen. En dat is het offer, dat is het bloedig offer van zijn Zoon. Dus dat wijst op wat er 2000 jaar geleden op Golgotha is gebeurd. En daar bepaalt onze doop ook bij. Dat daar de Heer Jezus is gestorven voor de zonde. Dat hij het lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. En God wil kennelijk met een zichtbaar teken dat heel duidelijk voor onze ogen stellen. Dat doopwater preekt ons Christus, de gekruisigde Christus. Dat moeten we ook in de prediking en in ons persoonlijk leven, maar nooit vergeten dat het daar uiteindelijk in de kerk om gaat. We mogen die naam natuurlijk nooit verzwijgen. We moeten daar ook niet heel erg bedekt over spreken. Nee, in alle helderheid moet duidelijk worden, er is in deze wereld voor rampzalige mensen maar één die ons kan redden en dat is Christus en niemand anders. En dat moet natuurlijk met alle ernst en met alle duidelijkheid gezegd worden. Dat als we zo meteen de kerk uitgaan, dat we voor onszelf eens de balans opmaken. Ben ik nu gered of niet? En is het antwoord, u bent gered als u die verlosser persoonlijk kent. En u bent niet gered als u die verlosser niet persoonlijk kent. Zo ligt dat in de Bijbel. En dat doopwater, dat wijst dus op de gewilligheid en de noodzakelijkheid van de verlosser, van de Heer Jezus. Dat is het tweede, wat we ook heel goed moeten onthouden. Wij zijn onreine mensen. God zond de enige noodzakelijke verlosser. En nou nog een derde. Kijk, als ik nou zo meteen ga dopen, dan zeg ik niet tegen die ouders, doe die kindjes maar zo bij een groepje en dan doe ik er zo een beetje water over die vier kindjes tegelijk. Nee. Elk kindje komt heel persoonlijk aan de beurt. Gods naam wordt genoemd en die naam van dat kindje. We dopen dus niet massaal. We dopen dus niet een hele groep tegelijk. Maar we dopen heel persoonlijk. En waarom is dat nou toch? Ja, je vindt dat ook al in de Bijbel. De kameling werd gedoopt en de stokbewaarder werd gedoopt en Lydia werd gedoopt. En waarom moeten wij nou heel persoonlijk worden gedoopt? Dat is ook niet zo moeilijk om te onthouden. Kijk, dat wij persoonlijk vuil zijn, dat leert de Schrift. Dat er een verlosser in de wereld kwam, dat leert ook de Bijbel. Maar dat wij nou persoonlijk die verlosser nodig hebben, dat moet ook worden onderstreept. We moeten dus niet denken, we zijn nette mensen, dus komen we in de hemel. Want zo gaat het niet, de hemel is niet een plek voor nette mensen. We moeten ook niet denken dat iedereen dat wel begrijpt. Nee, we begrijpen dat van nature helemaal niet. Ouders, jongeren, ouderen. We worden persoonlijk gedoopt omdat wij persoonlijk dat grote wonder van genade nodig hebben. En dat dat in ons persoonlijk leven door Gods genade en door de Heilige Geest gestalte krijgt. En hoe krijgt dat dan gestalte? Dat is wel een hele belangrijke vraag. En eigenlijk is dat antwoord daarop ook weer buitengewoon eenvoudig. Want als de Heer dat persoonlijk maakt in ons leven, dan zijn wij een albederver. Niet meer praten hoor, nee, gewoon in de realiteit. Dan zijn wij zondaren voor God. En dat is heel aangrijpend. Dan wordt een brutaal, hoogmoedig mens ootmoedig. Dan wordt hij in plaats van dat hij het weet, iemand die het niet meer weet. Dan komen die vragen in zijn ziel, kan ik nog bekeerd worden? Ken u dat ook? Zo begint dat meestal. dan word je dus verlegen om God en om zijn genade. Dat is 1 en 2. Wat hoort nou ook bij dat persoonlijke? Dat de Heere door zijn geest in ons leven plaats gaat maken voor die verlossen. Dat als we daarvan horen, dan stromen zo'n tranen over onze wangen. Dan kunnen we het maar niet begrijpen dat er een Bijbel is en dat er een zaligmaker kwam naar de wereld. Niet alleen om mensen zalig te maken, maar zondaren mij zalig te maken. Dan gaat dat evangelie heel persoonlijk betekenis krijgen in ons leven. Dan gaan we iets van de diepte van de doop verstaan. Nou, dat wil de Heer nou leren door de doop. 1. Wij zijn door de zonde vuile mensen. 2. God stuurde een verlosser, dus de Heer Jezus. En 3. Die hebben wij nou persoonlijk nodig. Ouders, dat is toch niet moeilijk om zelf te onthouden. Om uw kinderen te leren. Het zou het nou groot zijn als God dat door zijn geest gaat gebruiken. Opdat wij met onze kinderen behouden worden. Van de toekomende toren. Wij gaan er eens maar eens van zingen. Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopbediening zingen we dan staande. Indien dat voor u mogelijk is. Psalm 134 vers 3. Dat zere zegen op uw daal en wat er verder volgt. Jacoba, Maria, Louise, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Femmigje Lea, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hadewig Nelin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maria Lieneke, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, de versen 1, 2 en 3. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten, bestemd voor de basisscholen, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan nog een ogenblik stil bij het gedeelte wat u voorgelezen hebt, Psalm 25. En dan vers 6, waar we het volgende lezen. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. We beluisteren in dit gedeelte, in deze tekst, een gebed voor ouders die een kind hebben laten dopen. Dus een gebed, of een voorbeeld, voor ouders die een kind hebben laten dopen. En natuurlijk ook voor degenen die niet een kind hebben of hebben laten dopen, maar die mogen dit ook gerust bidden. Want het is een heel belangrijk gebed wat we hier in Psalm 25, het zesde vers, lezen. En dan zien we in de eerste plaats in dit gebed een aanspraak, een begin. In de tweede plaats heeft dat gebed een inhoud en in de derde plaats heeft dat gebed ook een reden. Het begin, de aanspraak, gedenk, Heere, de inhoud, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden. En tenslotte de reden, want die zijn van eeuwigheid. Gemeente, we hebben zojuist gezien hoe de kindjes werden gedoopt en we hebben gehoord dat dat een zichtbaar evangelie is. God laat daar dus zijn genade uitbeelden in de doop. Die doop heeft dus hele grote betekenis en hoe krijgt dat nou persoonlijk betekenis in ons leven? Van ouders, van kinderen, van jongeren, ouderen en van ons allemaal. Nou, dat kan alleen maar in de weg van een biddend leven. En hoe moeten we dan bidden? Ja, maar hoe moet een mens nou bidden? Moet hij dan dat zelf allemaal bedenken? Moet hij dan wat woorden bedenken die hij in de kerk heeft gehoord of die hij van iemand anders heeft gehoord? Nou, het beste is maar om te luisteren naar de Bijbel. En hoe God in de Bijbel ons allerlei woorden aanreikt om tot hem te bidden. De Heer Jezus heeft zijn discipelen leren bidden, het Onze Vader. En de Jezus heeft daarmee bedoeld, kijk, dat is bijvoorbeeld een richtlijn voor ons gebed. Maar ook in de psalmen komen we natuurlijk talloze gebeden tegen. En we kunnen die psalmen vooral ook lezen, vooral psalm 25, over met de vraag, hoe moet ik bidden? Nou, dan hebt u hier een prachtige psalm waar u niet genoeg in kunt lezen en overdenken. Want deze psalm, we noemen hem een gebedpsalm, het is ook een meditatiepsalm. U weet, Luther zei, drie dingen zijn belangrijk voor een christen, voor een theoloog, voor een dominee, een kerkganger. In de eerste plaats meditatio, nadenken over Gods woord. De tweede plaats oratio, bidden. En in de derde plaats tentatio, aanvechten. Nou, hier in psalm 25 vinden we de aanbidding, het gebed en de meditatie. Gebed, dat vinden we bijvoorbeeld in vers 1 tot en met vers 7. Vandaar dat vers 1 ook begint, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Dat is dus je ziel, dat is je hele bestaan richten op God. Dan komt er in vers 8 tot en met vers 15 een stukje overdenking, meditatio. Wat is dat nou, meditatio? Nou, dat staat hier in psalm 25... De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaar onderwijzen in de weg. Ja, dat gaat allemaal over wat de Heere doet en hoe hij dat doet. En daar mogen we dus de komende week allemaal ruim over nadenken. Hoe hij dat bij Abraham deed, hoe hij dat in psalm 25 heeft laten opschrijven. En dat u daar dan ook zomaar stilletjes, als u de tijd heeft, is wat ruimte voorneemt in uw leven. Vers 8 bijvoorbeeld. De Heere is goed en recht. Nou, daar zou je al een hele poos over na kunnen denken. Want wat komen we een hoop slechtheid tegen in de wereld en bij jezelf en om je heen. En dan leren we hier vanmiddag in de Bijbel. De Heere, de God van de Bijbel, is goed. Dus in tegenstelling tot al die slechtheid die we tegenkomen. De Heere is goed. En dat mogen we dus gewoon zeggen, want dat staat in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel is, staat, dat is de waarheid. Daar moeten we niet omheen gaan. Dan moeten we ook tegen elkaar zeggen dat dat in de Bijbel staat. En dat we dat ook overdenken. En als die dichter dan klaar is met dat overdenken, dan gaat hij in vers 16 weer opnieuw bidden. Kijk maar in vers 16. Wend u tot mij en wees mij genadig. Dus die man die begint met bidden. Halverwege gaat hij mediteren en nadenken, de Heer is goed, enzovoorts. En hij eindigt ook weer in psalm 25 met bidden. Nou, dat is nou dat biddende, mediterende leven. Psalm 25, als je het zingt, dan moet je er ook bij nadenken. Hè? Denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En dat zijn nou biddende woorden. En hoe moeten we dan bidden als we een kindje hebben laten dopen en als we hier in de kerk zitten en we straks naar huis gaan en we lopen bijvoorbeeld na te denken over de nood van onze ziel en over de toekomst en hoe moeten we dan bidden? Ik hoop dat u die vraag ook hebt meegebracht naar de kerk en dat u vanmiddag hier zit, dominee, hoe moeten we nou bidden? Nou, dan begrijpt u wel, dan ga ik natuurlijk niet vertellen wat ik nou allemaal ervan denk. Kom je helaas ook tegen? Nee, dan gaan we gewoon eens na wat God daarvan vindt in de Bijbel. In Psalm 25, en dan lees ik in het zesde vers, eerst een begin. Hè. Hoe begin je nu een gebed? Je handen vouwen natuurlijk, of als je in de auto zit, dan zucht je een beetje. En dan begint hij de dichter met het woordje gedenk. Nou, dat is al een heel mooi en een heel leerzaam woordje, wat we nogal geregeld tegenkomen in de Bijbel. We komen het in Psalm 25 tegen, kijk maar in vers 7. Gedenk niet der zonden, mijn jonkheid. We zingen in Psalm 79, gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven. Dus gedenk, dat is soms in de Bijbel een woordje wat opkomt uit de diepte, uit de verbrokenheid. En dat is nou al een mooie trek bij het echte gebed. Je hebt natuurlijk allerlei soorten gebeden. Je hebt het gebed van de fariseer, althans de schriftleer ons dat. En die man die stond maar wat te praten en zo. En God heeft er helemaal niet naar geluisterd. Dat zijn nou dingen waar God nou niet echt prijs op stelt. Dat we bij God komen met een heel verhaal. Dat we van die beste mensen zijn en dat we het zo goed doen en dat soort dingen meer. Daar is de Bijbel nog niet verlegen om en daar is God ook niet verlegen om. Want hij kijkt dwars door ons heen en hij ziet dat we ja, zondige mensen zijn en zondige mensen blijven. Dat was Abraham, dat was Paulus en al die mensen in de Bijbel dat blijven zonde. En daarom beginnen ze met het woordje gedenk. Verootmoedigend woordje, maar ook een heilzaam woordje. Want dan denk ik aan de moordenaar aan het kruis. U weet wel, die man die werd stilgezet door de goddelijke genade. En dan zegt hij, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen. Dat is ook wel mooi bij dat woordje gedenken. Dat je dat zo verschillend tegenkomt in de Bijbel. En dus ook in ons bidden dat verootmoedigend. Maar ook ja, gelijk bij het begin ook iets van vertrouwen. Van verlangen uit. Nou, zo beginnen we dan het gebed. Doet u dat ook? Heb u dat ook gedaan toen u naar de kerk ging? Heer, dan zijn we niet eens waard, hè. Dan zou u dan willen gedenken. Gedenk. En dan komt bij het tweede woordje in het zesde vers in deze psalm. Heere. Ja, u ziet wel, dat staat met hoofdletters. En heere met hoofdletters, dan staat er in de oorspronkelijke taal Yahweh of Jehovah. Dat is Gods grote naam, waar de Heere in Exodus 3 een duidelijke uitleg aan heeft gegeven. Want dan lezen we in Exodus 3 dat God zegt tegen Mozes, de ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. En die naam Heere, dat betekent eigenlijk, ja, God in zijn genade, in zijn onwankelbare trouw, in zijn opzoekende zondaarsliefde. Dus alles wat we in de Bijbel vinden over Gods gunst en zijn genade, dat is eigenlijk samengenomen in die ene naam. En dat is een heerlijke naam. De Joden die waren zo onder de indruk van deze naam dat ze hem niet eens meer uit durfden te spreken. Dan kan dat ook helemaal fout zijn, want de Heer heeft het zelf geleerd dat we die naam wel mogen uitspreken. Maar wel eerbiedig natuurlijk. En dan is het in die naam Heer, daar ligt eigenlijk de grond voor dat gebed. Dat hij nou de Heer is, dat hij de God van Abraham, Isaac, Jacob is. Dat hij die God is die erbij is. Nou, waar is God? Nou, God is in zijn woord. God wandelt ons na. God heeft geen lust in onze dood. God heeft kindjes laten dopen hier vanmiddag. Al van eeuwigheid heeft hij dat bepaald. En God laat zijn woord horen aan zondige mensen. Gedenk, Heere. Kunt u dat wel eens niet klein krijgen, dat u bijvoorbeeld hier vanmiddag gewoon in de kerk mag zitten? En dat de Heere die wij beledigd hebben en die wij door de zonde vertoornen, bemoeienissen maakt met mensen die zijn schepping verwoesten, die zijn naam onteren, die met de rug naar hem toestaan. En God die wandelt zijn naam. Nou, de dichter die zegt, Heere, gedenk. En dat is de aanspraak. Ik hoop dat u dat ook kent, dat leven, dat biddende leven, dat klimt zomaar op uit de diepte. En dat heeft maar één grondslag, één houvast, en dat is God zelf. En dat is een gelovig houvast. En wat gaat die dichter dan bidden? Wat is dan de inhoud van zijn bidden? Want dat is natuurlijk ook belangrijk, want dat vinden we ook in dat zesde. Waar is die man nou om verlegen? Ja, waar zijn wij nou gemiddeld genomen om verlegen? Nou, vul dat maar in, ik ga dat nou allemaal niet noemen. Maar iemand die ziek is wil graag beter worden. Iemand die weinig middelen heeft wil graag wat meer middelen. Iemand die jong is wil graag nog allerlei mooie toekomstdromen heeft. Die vaak en iemand die oud is zegt, nou ik hoop dat ik nog ouder mag worden en zo. Ja, vaak kom je dat zomaar tegen. Dat zijn de aardjes. En we zitten allemaal niet verkeerd hoor. Maar ik vind dat hier nou in dit vers eigenlijk niet. Waar is die bidden nou om verlegen? Als hij nou zomaar stilletjes, zijn handen vouwt, of op een bank ergens zit, of in zijn bed ligt, en er ligt wat te woelen in zijn bed, en dan zegt hij, gedenk uw barmhartigheden en uw goede tierenheden. Nou wil ik eerst even stilstaan bij dat woordje uw, wat we twee keer lezen, uw. Heere, gedenk uw. Staat tegenover onze. Die dichter, die bidder, die weet wat wij doen. Nou, daar klopt meestal niet zoveel van, hè? Ja, we willen dat wel zeggen natuurlijk. Als vroom, een beetje vroom praten, dat kan iedereen. Maar dat nou in de beleving. En weet u, dan krijgt dat woordje uwer, hè? Die dichter, die is nou verlegen om iets van de Heere, van God. En dan wijst hij niet weer dat hij nou wat heeft. En dan zegt ook niet, dat zit nou bij al die andere mensen hier om me heen. De een zit me dwars en de ander doet dit en de ander doet dat. Hij heeft ook niet meer over andere mensen om me heen. Hij wijst met zijn vingertje naar God. Hij zegt, Heer, mag het nou bij u vandaan komen? Wil u nou naar mij omzien? Uwer. Dus dat de Heer in gunst, in genade naar die dichten we om zich, vandaar dat woordje uwer. Mooi woordje. Ja, dat is ook weer dat verlegen en dat bedelende leven, dat we verwachten van die grote God. Gedenk uwer, en dan twee keer, dus dubbelop, en dat betekent in de Bijbel dat dat belangrijk is, hè? Dat het bij God vandaan moet komen, en ook bij God vandaan komt. En nergens anders. En wat zijn dan de twee dingen die die dichter nodig heeft? Waar die om bidt? Nou, dan zien we eerst het woordje in onze tekst. Uw barmhartigheden. Ja, dat is in het Hebreeuws een woord. Dat is het woord regem. Als je dat in het Grieks vertaalt, dan komt er eleos te staan. En dat woord barmhartigheden, dat wijst vooral, dat is afgeleid, dat Hebreeuwse woord, eigenlijk van een baarmoeder. Innerlijk. Dus u weet wel, ja, als je een moeder spreekt die in verwachting is en een kindje van 5, 6 maanden bij zich heeft, ja, dat is een kostbaar geheim, dat is iets heel dierbaars. Nou, dat gaat door die dichter ook zeggen. Heere, uw barmhartigheden. Zoals nou een moeder betrokken is op dat kindje in die baarmoeder, zo is nou de Heere betrokken op, ja, want daar gaat het om bij barmhartigheden, op onwaardige mensen. Want dat zijn barmhartigheden, dat zijn innerlijke bewegingen, dat God nou om wil zien naar mensen die het niet eens waard zijn. Want door de zonde zijn wij dat niet waard, dat God naar ons omziet. En door ons hele doen en laten zou God ons natuurlijk ook hier als kerkelijke gemeente kunnen wegstormen en zeggen, ik heb met u niks mee te maken. Want u hebt gezondigd, u loopt bij mij weg, u wilt niet luisteren en noem allemaal maar op. En dan horen we hier een bidder en heren, wil u nou naar zulke hopeloze mensen omzien? Uw barmhartigheden. We lezen dat zo vaak van de Heer Jezus, dat hij met innerlijke ontferming is bewogen. En we lezen in Lucas 2 met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, de innerlijke barmhartigheden onze Gods. Mooi dat die dichter dat nou nodig heeft. En dat die barmhartigheden Gods, dat God nou zondaren opzoekt, dat dat gestalte heeft gekregen. Lucas 2 in de kribbe van Bethlehem. En dat hij dat gestalte geeft door het zenden van zijn zoon. Dat zijn die innerlijke barmhartigheden Gods. En die zijn natuurlijk onnoemelijk groot. En dan horen we hier de mens en die zegt, Heere, uw barmhartigheid. Wil u me die tonen, wil u me die leren, wil u me daar een juist en helder zicht op geven? En we kunnen natuurlijk die grote schatten van de Bijbel, ja, zo achterloos en zo zorgeloos en zo dodig naast ons neerleggen. En doen we net alsof het allemaal niet in de Bijbel staat en dan raakt het ons niet en dan behaagt het ons niet en dan bekommeren we ons er amper om. Maar dat is bij deze man nou niet zo. Hij zegt, Heere, wil u nou naar mij omzien? En dat is zo'n heerlijke gestalte in de ogen van de grote God. Die tollenaar die in de tempel zegt, o, ontferm u mijn. He, dat is de meest heerlijke gestalte die een mens kan ontvangen hier in deze wereld. Bedelen om die barmhartigheden, om die innerlijke barmhartigheden Gods. Dus het moet van boven komen. Het krijgt gestalte in de barmhartigheid, in die innerlijke opzoekende zondaarsliefde van God. En dan lees ik nog, trouwens, het staat nog in het meervoud ook, hè. Er zijn een heleboel dingen rond die barmhartigheden. God die zondaren opzoekt, God die zondaren nawandelt, God die zondaren opraapt. Ja, wat heeft een goede herder al niet een werk aan een schaap? Die is er de hele dag mee bezig om zo'n verloren schaap op te rapen en weer terug te brengen bij de kudde. Uw barmhartigheden. En er staat er nog iets bij, uw goedertierenheden. Daar wordt in het Hebreeuws ook weer een heel bijzonder woord voor gebruikt, het woord gesed. Dus bij dat barmhartigheden hebben we het woord rechem. En bij dat woord goede tieren hebben we het woord gesed. En wat betekent dat woord goede tierenheden? Wat betekent dat woord gesed? Nou, daar zijn wel allerlei verschillende verklaringen over. We vinden het trouwens wel heel vaak in de Bijbel. Psalm 136, daar wordt het voortdurend gezongen over de goede tierenheden des Heren. Staat nog in het meervoud, en wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, er zitten allerlei gedachten in, maar ik licht er even één uit. En het is dat God zijn verbond aangaat met Abraham, met Isaac, met Jacob. En weet u wat het nou is met ons? God die gaat zijn verbond aan en God die wandelt ons na en God die zoekt mensen op. Maar die mensen die zijn vaak van die hopeloze, ontrouwe mensen. Dat zie je bij Abraham, dat zie je bij Jacob, dat zie je bij Isaac. Iedere keer weer, ja, God die wandelt ze na en God die zoekt ze op en God die is dat verbond aangegaan. Maar ja, dan gebeurt er wat in het leven van Jacob en dan is er dit weer en dat weer. Het zijn een stel ontrouwe mensen. Ook Gods kinderen hebben daar geweldig veel last van. En waar bidt die bidden nou om? He, die dat weet, dat hij, als hij nou eerlijk is met zichzelf, dan is het vaak zo'n hopeloze boel van binnen. En zegt: Heer, wil u nou laten blijken dat u de getrouwe bent? Want dat zijn de goede tierenheden des Heren. Dat God trouw is in zijn liefde. Dat God trouw is in zijn genade. Dat God trouw is in zijn verbondstrouw. En dat hij trouw is door de eeuwen heen. En dat toen dit werd gezegd, zo'n 3000 jaar geleden, maar ook 2000 jaar geleden. En ook vandaag is het nog steeds diezelfde God die trouwen houdt en eeuwig leeft. Wat is dat ook een geweldige gedachte, gemeente. Dat nou wij van die, ja, we zijn toch een beetje eerlijk bent, dan kom je toch wel een heleboel gebrekken tekort tegen in je leven. En dat we hier nou een bidder horen, Heren. Zou u nou naar zo'n onwaardig mens willen omzien? Uw goede tierenheid, uw trouw, verduurt zelfs laatste nageslacht. Dat nou niet een heerlijk gebed, gemeente? En zouden we dat nou niet keer op keer moeten bidden? Gedenk, Heer, ouders, onthoud dan die eerste woorden, maar als het nou een beetje te moeilijk wordt, er te veel. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tieren, voegt de dichter er nog iets aan toe. Slot van vers 6, want die zijn van eeuwigheid. Nou is dat woord eeuwigheid in de Bijbel een beetje lastig begrip, dat heeft verschillende betekenissen. God is bijvoorbeeld eeuwig en dat betekent dat God niet ouder en niet jonger wordt, dat hij buiten de tijd staat, dat hij de tijd heeft gemaakt. Eeuwig kan ook betekenen in de Bijbel een hele lange duur. Dat hebben wij vaak bij de idee bij eeuwig. Maar de Heer Jezus spreekt ook over het eeuwige leven. Dat is niet een heel langdurend leven, dat is een leven van een heel andere soort. Eeuwigheid kan dus ook betekenen een heel andere soort, een heel ander leven, eeuwig leven. Ten opzichte van aardsleven bijvoorbeeld. En wat is eeuwigheid hier nou in onze tekst? Ik heb zo wat van die dingen na zitten gaan. Toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik het nou goed lees, dan denk ik dat de dichter bedoelt, gelet op dat woord eeuwigheid, want die zijn, ik zeg het een beetje eenvoudig, want die zijn blijvend. Kijk, er verandert natuurlijk door de loop der tijd een heleboel. Wij komen op een andere manier samen dan bijvoorbeeld 1000 jaar geleden. Maar wat is het dan blijvend? Wat gaat nou nooit veranderen? Want die zijn van eeuwigheid. Nou, die goede tierenheden en die barmhartigheden God, die veranderen nou nooit. God is trouw, hij is blijvend in zijn genadebedeling. In zijn bereidwilligheid. In zijn opzoekende liefde. In zijn gunst waarin hij omziet naar zondige mensen. Want die zijn van eeuwigheid. En dat krijgt nou zo'n mooie gedachte, zo'n diepe inhoud, omdat wij, en dan zeg ik misschien een beetje oneerbiedig, maar bedoel dat goed. Als je nou heel eerlijk bent, ook Gods kinderen, dat zijn we toch een stel ontzettende prutsers iedere keer. Met preken, met bidden en noem het allemaal maar op. Het ene moment hoor je dit en het andere moment heb je wat anders. We wisselen van dag tot dag, van gedachte naar gedachte. En we hebben nergens in onszelf niet en in de wereld niet houvast. En wat zegt nou die bidder? Want die zijn van eeuwigheid. Ja, daar is nou houvast in, hè? In God. Want God verandert niet. Hij blijft dezelfde. En er staat zoals in de Bijbel, dat de Heer zegt bij monden van de profeet: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik, de Heer, word niet veranderd. En daarom zegt gij ook kinderen Jacob niet verteerd. En dat is nou de reden. Heere, wil u nou barmhartigheid, goede tieren, want die zijn blijvend. Mooi gebed, hè? Nuttig gebed. Misschien zegt u, dat is nou allemaal ja, dat ware bidden, maar ik kan helemaal niet waar bidden. Nou, dat is goed, hoe weet u dat? Hoe weet u nou dat u niet waar kunt bidden? Is u dat door de duivel verteld, dan zou ik er maar niet te veel naar luisteren. Heb u zich dat zelf verteld, dan moet u daar ook niet veel. Heb de Heer dat u verteld, dan moet u het ernstig nemen, want dat kan, hè? Dat we wel bidden, maar het is ja, niet echt. Dan zou ik zeggen, hou wel vol. En zeg, Heer, wil u het dan echt maken? Net zoals bij die dichter. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden, uw goede tieren, Heer, want die zijn van eeuwigheid. Misschien zegt u, ik kan dat natuurlijk wel bidden, maar heeft dat nou wel zin? Heb ik nou wel nut eigenlijk, dat ik dat allemaal bid? En dan is het ook vaak dat we misschien denken, ja, het heeft allemaal geen zin, dus dan stoppen we er maar mee. Nou, dat vindt de duivel prima, dat u ermee stopt. En de engelen zijn er bedroefd over, en God heeft het nergens in de Bijbel gezegd. Ik zou zeggen, volhouden. Gewoon volhouden. En wat de duivel ook vindt, en wat de wereld ook vindt, en wat je hart zegt, aanhoudt. Net als Bartimeus. De mensen zijn ook, mannen, alsjeblieft op met dat geschreeuw, want we worden er moe van, en de Jezus komt toch niet voor jou, enzovoorts. Hij riep zoveel te meer. Voelt u? Dat is wat de Bijbel ons leert. En nou tenslotte nog iets. Misschien zeg ik kan het niet, maar toch. Het is mijn diepste verlangen om die God groot te maken. Want die barmhartigheden en goede tieren, dat is mijn enige houvast in leven en in sterf. Dat is nou de enige troost. Oh, wat zult u dan blij zijn met de tollenaar. Die achter in de tempel stond en zei, wees mij zondaar genadig. En wat zult u dan blij zijn met Jesaja die zegt, al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En wat zult u het dan beamen? Het is niets uit ons, het is alles uit hem. Zo komen pelgrims in Jeruzalem. Gedenk, Heere. Amen. De gemeente, broeder Ebeke, zal namens de kerk van Nigeria ons de groeten overbrengen.
I bring you greetings in the name of the Lord.
Ik groet u in de naam van de Heer. I
also bring you greetings from Nigeria Reformed Church.
Ik breng ook de groeten over van de NRC, de Nigeria Reformed Church.
I thank God for the opportunity that the Lord has given for me to be here and the permission the consistory gave me to bring these greetings to you.
Dank dat u dat de Heer de gelegenheid heeft gegeven en u de gelegenheid, de permissie om hier de groeten te brengen en te spreken.
Nigeria Reformed Church is the product of the mission of the Netherlands Reformed Congregation.
De NRC is het resultaat van de inspanning die de gereformeerde gemeente, de zending van de gereformeerde gemeente heeft gebracht in Nigeria.
The Lord blessed the work of the mission and there came the church, Nigeria Reformed Church.
De Heer zegende het werk van de zending en daardoor kwam de NRC.
And that is where I am pastoring. I came for the purpose of the ordination of Martin Dekker.
En daar ben ik dominee en ik kwam onlangs voor de bevestiging van dominee Maarten Dekker.
Nigeria has several problems, one of which is security.
De NRC heeft verschillende problemen en zorgen en één daarvan is veiligheid.
Pray that you continue to pray for us as we pray for you. For the stableness of the country Nigeria.
We willen u vragen om voor ons te bidden, net zoals wij voor u bidden en voor de kerk in Nigeria in Mbonji.
I would also like to read from the Word of God.
Ik wil ook graag iets uit het woord van God lezen.
From Psalm number 63.
Van Psalm 63.
In the English version, it is from verse 1 through verse 6, but maybe in the Dutch version, it extends to verse 7.
In de Engelse versie, Engelse vertaling, is het vers 1 tot en met 6 van Psalm 63. Maar in onze Statenvertaling is het vers 1 tot en met 7.
And I would like to meditate and say a few words on verse 6. But I will read from verse 1 to verse 6 in the English translation, the King James.
Ik wil graag wat van vers 6, dat is dus vers 7, zeggen en wat mediteren. En ik zal eerst het stukje lezen. In Engels.
Let me read for us. A Psalm of David. When he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee. In a dry and thirsty land, where no water is. To see thy power and thy glory. So as I have seen thee in the sanctuary, because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches.
Laten we het stukje nu in het Nederlands lezen. Psalm 63, vers 1 tot met 7. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land, dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uur gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken.
May I begin with a question? And the question goes thus.
Mag ik beginnen met een vraag? En de vraag is als volgt.
What keeps you awake in the night?
Wat houdt u 's nachts wakker?
In Africa we have several things that keep us awake.
In Afrika zijn er verschillende dingen die ons uit de slaap houden.
Fear of death.
Vrezen des doods.
Fear of armed robbers.
Vrezen van gewapende overvallers.
Fear of worries of the day, of the needs we have. Those are some of the things that keep us awake right there in Africa.
Zorgen van alle dag kunnen er ook bij zijn. Dat zijn de zaken die ons in Afrika wakker houden.
Sometimes you are confronted or your neighbor is confronted and in the night you keep thinking, oh, when will it be my turn? Oh God, will you keep this away from me? And this keeps us thinking and thinking, and sometimes while we're supposed to be sleeping, we'll be thinking about some of these things.
Als er overdag wat gebeurt, dan kun je daar 's nachts mee in je gedachten verder gaan en zeggen, oh God, hoe zal dit verder moeten gaan? Hoe kan ik hiermee omgaan? Wat wilt u doen?
But I do not know what you think about what keeps you awake here in Europe.
Maar eigenlijk weet ik niet wat u in Europa precies bezighoudt, uit de slaap houdt.
But here in Psalm number 63 verse 6 we hear of the author David who says that he in his bed he meditates in the night.
Maar hier in de 63e psalm, vers 7 bij ons lezen we van David en wat hem uit de slaap, wat hij doet als hij wakker is, als hij uit de slaap gehouden wordt.
And so I would like to talk on the topic David meditates on God's love.
En daardoor wil ik met u mediteren over dit thema. David overdenkt Gods liefde.
David meditates on God's love.
Ik wil overdenken over David denkt over Gods liefde.
Many biblical scholars agree that this psalm was written by David.
Verschillende verklaarders zijn het erover eens dat deze psalm door David geschreven werd.
And it was written at a time that David was running for his life, for security. He had no security.
Het was werd door David geschreven en toen hij vlood om zijn eigen veiligheid.
It was written by the time he was in the wilderness of Judah, trying to escape either from Saul or from his son Absalom.
David was in de wildernis, in de woestijn van Juda, vanwege zijn zoon Absalom, de opstand van Absalom, of vanwege Sauls vervolging.
But I'm more inclined to believe that it was at the time he was escaped from Saul, the king.
Eén van die twee, maar mijn opvatting is dat hij op dat moment vluchtte voor Saul.
At that time, one would think that the situation of David is such that he will have self-pity for himself.
Ik denk dat David op dat moment klaagde dat hij zelf beklag had.
At that time, everyone would believe that David would be thinking so much about himself. At that point in time, during the time that this psalm was written, we could agree that David in that type of trouble would be thinking about himself and his situation.
We zouden het logisch en normaal vinden dat onder zulke omstandigheden David aan zichzelf en aan zijn eigen omstandigheden dacht uit zelfbeklag.
But maar David did not do so.
Maar hij deed dat niet, hij deed anders.
He experienced God's love.
Hij ondervond Gods liefde.
God's love overwhelmed him.
Gods liefde oversteeg hem.
Even while he was in the wilderness, he experienced the love of God, and that made him to say a lot of things.
Zelfs toen hij in de wildernis, toen hij in de woestijn was, zag hij Gods liefde, en daar wilde hij een aantal dingen over zeggen.
If you read verse 1, he talks about my soul thirsts for thee, O Lord.
Als je in vers 2 kijkt, dan staat daar: O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u.
Also in that verse 1, he talks about my flesh longeth for thee.
Mijn vlees verlangt naar u.
And just imagine the order that David placed the test of the Lord. First of all, his soul, and now his body longeth for the Lord.
Let u vooral op de volgorde die David hier aanhoudt. Eerst noemt hij zijn ziel en daarna noemt hij zijn vlees, zijn lichaam.
And he talks in verse 3 about the love of God is better than life.
In vers 4 zegt hij tegen ons, want uw goede tierenheid is beter dan het leven.
As I was thinking about this, I thought to myself, what is more important than life here on earth?
Als ik hier overdacht, toen ik dit overdacht, dacht ik bij mezelf, maar wat is er in belangrijker dan het leven?
Life is the crown of all we could material things we could have.
Leven is het alles wat we nodig hebben, alles materiële in het leven.
But David says God's love is better than life.
Maar David zegt uw goede tierenheid is beter dan het leven.
Because even if in the situation that David found himself, even if he would be killed, he believes in another life, the life found in God.
Waarom? Omdat David wist dat zelfs als hij gedood zou worden door Saul, dat hij een ander leven zou hebben na dit leven.
And that is why he could confidently say that his love is better than life.
En daarom was het dat hij in vertrouwen kon zeggen: uw goede tierheid, dat is beter dan het leven.
And it is these experiences that David lay awake in the night and not easily caught up by sleep, but he will be thinking, he will be meditating about this love of God.
En daarom kon David op zijn bed zijn lege steden daaraan denken en zeggen dat het beter is dan het leven.
He brings to bear, he brings into remembrance all the experiences that he has had with the Lord.
Hij bracht in zijn gedachten alle ervaringen, alle ondervinding die hij had met zijn God.
And he believed deeply in his heart that yes, God loves him.
En hij wist tot in het diepste van zijn hart: de Heere heeft mij lief.
And this is what he thinks about, this is what keeps him awake, this is what he continues to nurse in his heart.
En dat was hetgeen hem uit de slaap hield en hij het voortdurend in zijn gedachten overdacht.
He remembers God's promises to him.
Hij dacht aan Gods beloften aan hem.
He remembers the way God has fulfilled part of his promises.
En hij dacht ook aan het feit dat de Heer een deel van die belofte vervuld had.
He trusted in the other promises that are yet to be fulfilled.
En hij betrouwde dat de andere beloften vervuld zouden worden.
He therefore meditates on God's love.
En daarvoor overdacht hij Gods liefde.
He sees God as the one that cared for him even in the time of danger.
Hij zag dat God voor hem zou zorgen, ook en juist in de tijd van het gevaar.
David has a relationship with the Lord.
David had een verbinding, een relatie met God.
He cannot meditate on God unless he had a relationship with God.
Hij kon niet over God denken en met God zijn als hij geen relatie met God zou hebben.
You think in favor of somebody you are close to.
Je denkt in liefde aan een persoon waar je heel dichtbij bent en leeft.
I remember when I was cutting my wife.
Ik denk terug aan de tijd dat ik mijn vrouw ontmoette.
We live 15 kilometers apart.
We woonden ongeveer 15 kilometer van elkaar.
And when I would visit her, we would just stay together, and after some time I would leave, go back to my home. But yet, in my house, I think so much about her, and she thinks so much about me.
Soms gingen we naar elkaar toe, maar als ik dan weer naar huis ging, dan dacht ik aan haar en zij dacht aan mij.
Much more is David's experience about the Lord. He meditates on the Lord.
Veel meer was Davids ondervinding toen hij mediteerde en overdacht wat de Heer voor hem gedaan had.
He thinks about God.
Hij dacht over God.
That is grace that God gave to David.
Het is genade die de Heer aan David gaf.
Because by nature we do not want to think about God.
Want van nature willen we helemaal niet aan God denken.
We want to think about ourselves.
We willen juist aan onszelf denken.
We want to think about sin.
We willen best over de zonde denken.
We want to think about the world.
We willen over de wereld nadenken.
We nurse idea of sin in our mind, in our heart.
Wij hebben de ideeën van zonde en wereld in ons hart.
And we go ahead and begin to think about it. Even in the night we lie awake and dream about it.
We hebben dat in onze gedachten en zelfs in de nacht kunnen we daarover dromen.
And the next step is how to move and act about it or not.
En de volgende stap zou zijn hoe kan ik het doen? Handelen.
And that is how we do things by nature. We think of ourselves. What will interest me in the first place?
Zo doen wij dingen van nature. We zijn gericht op onszelf. En onze interesses gaan naar onszelf toe in de eerste plaats.
And David didn't do that.
Maar David deed dat juist niet.
He thinks, he meditates on God's love.
Maar hij dacht na. Hij overdacht Gods liefde.
It is only by grace that we can meditate on God's love.
Het is slechts door genade dat we over Gods liefde kunnen nadenken en overdenken.
David was given this grace.
David had genade ontvangen.
And that is why he wrote in Psalm 116, "Thou, O Lord, I love thee, O Lord." In Psalm 116, verse 1.
En daarom schrijft hij in de 116e psalm: God heb ik lief.
That is the experience of David.
Dat is de ondervinding van David.
What about you? What about myself?
Wat als het over u gaat? Wat als het over mijzelf gaat?
Do you have personal experience about God's love in your life?
Hebt u persoonlijke ondervinding van Gods liefde in uw leven?
God has his own means of grace that will lead us into his love.
De Heer heeft een genademiddelen gegeven waardoor wij in Gods zijn liefde kunnen komen.
Hearing the word of God.
Luisteren, horen van Gods woord.
Prayer.
Gebed.
Attending church activities.
Deelnemen aan kerk en kerkelijke activiteiten.
In Nigeria, this is one of the things we battle with.
In Nigeria is dat een van de dingen waar we mee strijden.
All the other denominations, yes, they come to church in the morning, but in the evening, they go to watch ball. They go from one party to the other one.
Bij andere kerkelijke denominaties gaan ze 's morgens naar de kerk, maar 's middags of 's avonds kijken ze voetbal of gaan ze naar spelen.
And they neglect this important means of grace.
En ze miskennen deze belangrijke genademiddelen die ik noemde.
They feel that evening service is not as important as the morning service.
En ze denken dat de avonddienst helemaal niet zo belangrijk is als de morgendienst.
But I used to tell them, on the day of your baptism, you promised that you will attend church activities always and attend church morning and evening. That was your promise.
Maar toen u gedoopt werd, of toen u liet dopen, heeft u beloofd dat u zou opvoeden en dat u zou komen naar de kerk en de kerkelijke activiteiten, naar de diensten.
When I come in the evening to preach in the congregation where I'm pastoring and I see few people, I feel sad.
Als ik soms in onze gemeente in de middag of de avonddienst kom en maar een paar mensen zie, dan voel ik me verdrietig.
Because they neglect this important means of grace.
Want de mensen die ontbreken, die negeren Gods genademiddelen.
But one thing encourages me.
Maar één ding geeft me moed.
In the church where I'm pastoring, we have a tradition to come to morning prayer every 5 a.m. Monday through Saturday.
Maar in onze gemeente hebben we één gewoonte, en dat is dat we bidden 's morgens om 5 uur. Elke dag van maandag tot en met zaterdag.
And I have the intention to read the Bible from Genesis to Revelation with this group of people that used to come.
En met een groep mensen die komt, heb ik de gewoonte om de gehele Bijbel te lezen, beginnen bij Genesis tot en met Openbaring, van begin tot eind.
But what encourages me is when I see these old women, some of them widows, poor widows, coming in the night with their torch. Because at that time the day is not yet broken. Coming in early in the morning with their torch to participate in the Lord's Prayer.
Wat me moed geeft is dat ik dan vooral, en dat ik ook weduwen zie komen die met een kaars of met een lampje de kerk zoeken omdat het nog niet licht is geworden. En ze komen tot het gebed.
And I look at these old and poor widows, then my heart lifts for joy.
En als ik naar deze oude vrouwen kijk, dan stijgt mijn hart op naar de hemel van vreugde.
In the church where I'm pastoring, we have about 70-75 widows.
In onze kerk hebben we ongeveer 70 tot 75 weduwen.
They are poor, but they are rich.
Zij zijn arm, maar ze zijn rijk.
Especially those of them that participate. The number of the group that come, there are more widows that used to attend that morning prayer, and I see that these people are really hungry for God.
Er zijn meerderheden die niet allemaal komen, zeg maar. Degenen die komen, de weduwe die komen, die hebben werkelijk een honger naar God.
I feel in me that they love God.
Ik voel in mijn hart dat ik voel in mij dat ze de Heere lief hebben.
I feel that they have experienced God's love because God loved them first before they come to love the Lord.
Ik weet dat ze de Heere lief hebben omdat de Heere hen eerst heeft lief gehad. Daardoor werd de liefde wederkeer.
And that is why they keep coming every morning 5 a.m. till 6 a.m. to fellowship with the Lord.
Daarom, dat is de reden waarom ze komen, 's morgens van 5 uur tot 6 uur, om de Heere te dienen.
To meditate on God's goodness.
Om te overdenken Gods goede tierenheid.
To think positively about their salvation in Christ.
Om goed en positief te denken over hun redding in Jezus Christus.
God first loved us.
De Heere heeft ons eerst lief gehad.
While we were sinners, He gave us salvation through Christ.
Toen wij nog zondaars waren, gaf Hij redding door Christus.
That whoever believes will not perish, but have eternal life.
Wie dat gelooft, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.
That is the difference between David and Asaph to a point.
Dat is het verschil tussen David en Asaph op een speciaal punt.
David says, as I have said in Psalm 116 verse 1, I love thee, O Lord. David says in Psalm 116, I love thee, O Lord.
Daarom zei David in Psalm 116, O Heer, ik heb u lief.
But Asaph at the beginning of Psalm 73 nearly regretted serving the Lord.
Maar Asaph in Psalm 73 zei iets heel anders. Hij diende op dat moment de Heer niet.
But at the point he was drawn by grace.
Maar op het moment dat hij omgekeerd werd door genade,
he was maybe thinking more about himself. Meditating upon himself and said, look, I am nothing. But the people that do not fear God, they are something.
In het eerste gedeelte van de psalm was hij misschien meer over zichzelf aan het nadenken. Maar later zag hij de mensen die God niet vrezen, zag hij dat zij niets waren.
Until God brought him to his sanctuary.
God hem bracht in zijn heiligdom.
And opened his eyes.
En zijn ogen opende.
God drew him with a powerful hand.
De Heere trok hem met een machtige hand.
And he could sing, God is good for the people of Israel.
En toen kon hij zingen, de Heer is aan Israël goed.
That is what we need.
Dat is wat wij nodig hebben.
God's grace.
Gods genade.
To be able to meditate on him.
Om over hem na te denken, te overdenken.
On ourselves, we cannot.
Van onszelf uit kunnen we dat niet.
We need this grace.
We hebben deze genade nodig.
God, we fill our hearts with his love.
O Heere, vervul onze harten met deze liefde.
And when we are filled with God's love in our heart, we speak about it.
En als onze harten vervuld zijn met Gods liefde, dan zal het uit onze mond gesproken worden.
Every day of our life.
Elke dag van ons leven.
Even in the night.
Zelfs in de nacht.
Even when we lie on our beds.
Zelfs als we op ons bed liggen.
We continue to meditate on him.
Dan gaan we voort met het overdenken.
May the Lord give us this grace.
En de Heere geven ons deze genade.
Amen.
Psalm 25, het laatste vers, nadat we broeder Ebeke van harte willen bedanken dat hij zo de groeten heeft willen overbrengen en de Heer vervullen het met zijn heerlijkheid. Psalm 25, het tiende vers. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.